U bent de vader van Isabelle en Elwin.
Ja, dat klopt.
Leerlingen van OBS West. Ja. Met hoeveel kinderen komen zij komend jaar in de klas?
Isabelle die gaat met een groep van gaat naar groep 5 toe, sorry, naar 30, 31. En Elwin naar alle waarschijnlijkheid 33 kinderen startend.
En dat vindt u te veel?
Dramatisch te veel.
Waarom?
Vele redenen, maar als je gaat kijken naar inderdaad de kwaliteit van het onderwijs, dan is dat een dramatische uitholling. Met ook nog eens een keer effecten gewoon op de kinderen. Groepen van 33 in een leefruimte. Kinderen die daar gewoon uiteraard ja, zich niet prettig bij gaan voelen. Maar gewoon heel simpel gezegd, de kern is 33 kinderen is te veel om een goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden.
Maar is er onderzoek om dat hard te maken?
Er is niet bij mij bekend hard onderzoek, maar als je naar de externe gaat kijken die daar een mening over hebben. Bijvoorbeeld Remedial Teachers, die te maken hebben met de effecten van dit beleid, namelijk heel veel vraag naar externe begeleiding, dan zie je daar heel duidelijk een effect. En die zeggen ook heel duidelijk, die mensen hebben heel veel ervaring ermee, deze groepsgrootte gaan ten koste van de kwaliteit, want het is een simpele rekenregel. Meer kinderen in de klas betekent minder aandacht per kind.
Nou wilt u kleinere klassen en dan zijn er meer docenten nodig, ook meer lokale wellicht. Nou, dat kost allemaal geld. Waar komt het vandaan? Want dat is ook maar op één manier op te lossen, denk ik, met geld.
Ja, nou, geld speelt uiteraard een hele belangrijke rol. Maar ook de manier van omgaan met geld speelt waarschijnlijk een rol. Geld komt van het Rijk, dat is duidelijk. Die stellen een geldbedrag per kind, per leerling of per leerling beschikbaar. Maar de schoolbesturen of de schoolstichtingen ontvangen dat geld. Dat geld gaat via die schoolstichtingen naar scholen. Die stellen dus een financieel kader.
In het geval van OBS West is dat OPOC, hè?
Dat is OPOC in dit geval, inderdaad. Maar voor de Fontein zit daar weer een andere stichting waarschijnlijk boven. Die stichtingen zitten met een pot met geld en die moeten dat gaan verdelen naar de verschillende scholen toe. Dus er zitten twee kanalen. Enerzijds de ontvangstenkant en de andere kant dus de uitgavenkant richting de scholen. Het is duidelijk evident, minder geld binnen betekent ergens gaan knijpen. Maar dat betekent nog steeds dat de stichtingen daartussen zitten en gaan die op de goede wijze met het geld om. En dan verwijs ik alleen maar even naar het krantenartikel van een week geleden richting Boer. Waar wel duidelijk iets te zien is dat een falend financieel beleid grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Want er moet er bezuinigd gaan worden.
Maar denkt u dat er bij OPOC een falend financieel beleid is?
Nou, dat denk ik. Kijk, kan ik geen harde feiten over geven. Maar dat OPOC een dossier heeft, dat is bekend. Er is niet voor niets 2 jaar geleden ingegrepen in het bestuur van OPOC. Er is een financieel beleid gevoerd dat niet gezond is geweest. Ik heb begrepen dat dat inmiddels herstellende is. Maar er zijn wel degelijk effecten van te zien, ja.
Maar denkt u dat er op dit moment zo'n financieel beleid gevoerd wordt bij OPOC dat daar vandaan te halen is?
Dat kan je niet met zekerheid vaststellen. Je kan wel aan de andere kant zeggen dat het in ieder geval bij ouders niet transparant is. Wat daar met geld, wat van het Rijk binnenkomt en of dat op de goede wijze wordt besteed. Nogmaals, de overheid stelt een bedrag per leerling beschikbaar. Ik denk dat ouders zich nu gaan afvragen, maar komt dat geld dan ook bij de leerlingen terecht? En dat gaat men zich nu afvragen, omdat de effecten van de bezuinigingen zo dramatisch zijn dat men zegt, ja, maar waar blijft dat geld dan? En stelt de overheid wel voldoende geld ter beschikking? Of blijft dat ergens achter aan de strijkstok hangen?
Hier aanwezig Anneloes van der Klauw van D66. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is uw mening hierover?
Nou, wij hebben in de afgelopen raadsvergadering meneer de Kok horen inspreken. En wij hadden al vragen voorbereid voor de vragen half uurtje na afloop van de raadsvergadering over dit onderwerp. Omdat het signaal al gekomen was, zowel van OBS West als van de tweemaster. En ja, wij vinden dit heel zorgelijk. We hebben toen 1,5 jaar geleden, toen er aangekondigd werd dat er bezuinigingen zouden komen, al gezegd, let op, niet te grote klassen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. En we gaan tenslotte voor kwaliteit. Jeugd moet goed onderwijs krijgen.
Maar u heeft vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje?
Ja, we hebben vragen gesteld. Vrij sumier hebben we wat antwoord op gekregen. En we hebben gisteravond artikel 42 vragen richting gemeentebesturen gesteld. Om wat dieper op de materie in te gaan. Om bijvoorbeeld te vragen van waar gaat het geld heen? Wat zijn de formele verantwoordelijkheden tussen OPOC en de scholen, het college, gemeenteraad? Om te kijken waar wij kunnen sturen en waar de invloed nou ligt en wie nou welke beslissingen moet nemen. En wat wij ook eigenlijk wel heel zorgelijk vinden is dat een van de recente commissievergaderingen heeft de nieuwe directeur van OPOC aangegeven dat er bezuinigingen eigenlijk heel voorspoedig verlopen. Dat er wellicht geld naar het Rijk teruggegeven moet worden. dat kunnen wij niet rijmen dan met deze maatregelen. Want als je geld extra hebt, dan denk ik, zorg voor meer handen in de klas. Mijn kinderen zitten dan op een school die niet aan OPOC verbonden is. Ook hele grote klassen. Maar daar regelen ze bijvoorbeeld dat met de taal- en rekenlessen kinderen in twee groepen worden verdeeld. De gemiddelde groep, zeg maar, blijft in de klas. En de groep met degene die voorlopen en degene die achterlopen gaan apart met een juf of een meester. Zodat je eigenlijk op de belangrijke punten waar de kinderen echt goed moeten leren en goed die basis moeten leggen. Vooral in groep 3 gebeurt dat.
Maar ik ga even terug naar wat u net zei. Want u zei, er is bij een commissievergadering heeft de directeur of voorzitter van OPOC gezegd dat er wellicht geld terug moet naar het Rijk.
Ja, dus omdat de bezuinigingen voorspoedig verlopen, geen gedwongen ontslagen, alles via natuurlijk verloop. En dan denk ik van ja, hoe kan dat nou? Ik snap dat verband niet.
Was dat bij u bekend, meneer de Kok?
Ja, dat is absoluut bekend. Dat heb ik afgelopen maandag ook in de ledenraad of in de gemeenteraad aangegeven. Er is documentatie gewoon beschikbaar dat de meerjarenbegroting van OPOC in 2013 een overschot vertoont. En dat is een van de dingen die ik ook heb aangegeven. Als je dat al ziet en je zegt aan de ene kant we moeten ernstig bezuinigen, dan denk ik niet dat ouders dat echt gaan snappen.
Jonathan Smit van Leefbaar Capelle is ook bij ons. Goedemorgen, meneer Smit.
Goedemorgen. Goedemorgen.
De begroting van OPOC schiet over en toch worden er hele grote klassen gemaakt in OBSS. Wat vindt u daarvan?
Nou, dat ligt iets genuanceerder. OPOC heeft in het verleden veel tekorten gekend. Toen heeft de gemeenteraad inderdaad ingegrepen. Omdat wij gewoon zagen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit ging. Nu komen de grote klassen. Dat is echt een ongewenst effect. Maar we moeten wel even twee dingen loszien van elkaar. Je hebt een algemene reserve en je hebt structurele kosten. En waar het hier om gaat, wat te veel was, wat mogelijk terug moet naar het Rijk, dat zijn dat is dan de algemene reserve. Maar op het moment dat jij docenten gaat aannemen, heb je dus structureel kosten die. Dus dan kun je nu wel iets te veel hebben, maar elk jaar moet je dan die docenten betalen, ook als het even minder gaat. En wat we in het verleden zagen is dat OPOC eigenlijk voor hun begroting te veel docenten hadden. Die kregen geld voor een x-aantal docenten. Die hadden er gewoon veel te veel ingehuurd. Nou ja, dat is in die zin goed voor het onderwijs. Op eerste ogenblik, denk je dat. Maar als je dan kijkt naar de begroting, wat ze dan allemaal moesten bezuinigen, dan is dat minder. Nu zijn er minder docenten, wordt de klas groter. Het is een ongewenst effect, maar dit heeft ook te maken met de bezuinigingen vanuit het Rijk. En Leefbaar Capelle is momenteel bezig met uitzoeken van hoe komt het nou precies dat die docenten niet meer betaald kunnen worden? En eigenlijk, komt dat door OPOC, komt dat door het Rijk, zijn dat de scholen zelf? En zoals het nu uitziet, lijkt het te komen dat komt door de bezuinigingen van het Rijk.
Maar OPOC, die zeggen wij hebben geld over op onze begroting, toch hebben ze gezegd? Wat hebben ze precies gezegd tijdens die commissievergadering?
Zij hebben gezegd dat de algemene reserve is toegenomen.
Oké.
En daar hebben ze de hele tijd van moeten teren, omdat zij echt behoorlijke verliezen maken, echt tot boven de miljoen.
Maar als een algemene reserve toeneemt, dan heb je toch een overschot op je begroting?
Dat is eenmalig. Ja, op het moment dat je eenmalig een overschot hebt op je begroting, en je neemt docenten aan, en leraren aan, maar elk jaar moeten die betaald worden, dan heb je kans dat als je minder te besteden hebt, of meer kosten hebt, laat ik zo zeggen, dat je dan weer in het rood duikt.
Ja, dus wat u eigenlijk zegt, er is dit jaar een overschot op de begroting, maar dat is volgend jaar niet meer zo, omdat ze hebben het nu sluitend gemaakt, zeg maar.
Ja, ik heb even de cijfers voor volgend jaar niet precies in mijn hoofd, maar op het moment dat er nu veel docenten aangenomen worden, moeten die volgend jaar ook betaald worden en het jaar daarna ook. En wat wij echt willen voorkomen is dat OPOC weer miljoenen verlies gaat maken. Want dat heeft als gevolg dat er gewoon hele klassen ook wegbezuinigd zijn.
Maar u zegt,
het Leonardo-onderwijs.
U zegt, ik heb de,
en,
u
dat
zegt,
moeten we niet willen. Maar het probleem ligt hier, Jan, is dat er dus die klassen te groot worden.
Ja, maar
u
zegt, ik heb de cijfers in mijn hoofd, maar u zegt ook dat volgend jaar dat er geen overschot meer is.
Ik heb de cijfers niet
nee, precies.
In mijn hoofd.
U zegt, ik weet niet de cijfers van volgend jaar, maar er is wel een overschot op de begroting. Hoe weet u dat dan wel?
Nee, dat is dus gezegd in die commissie. Dat was dit jaar dat er mogelijk wat terug moet naar het Rijk. Dat is wat mevrouw van der Klauw ook net aanhaalde. Maar die grote schoolklassen, en dat is het probleem hier. Kijk, wij delen de zorg van meneer de Kok dat dit, en alle andere ouders die bezorgd zijn, dat dit dus een probleem is.
Ja, en
leerlingen
die van
24 naar 33 gaan, dat is gewoon niet goed.
Je lost het op met geld. Waar komt dat vandaan, wat Leefbaar Capelle betreft?
Nou ja, In principe is het het Rijk, de landelijke overheid, die, die geld geeft aan stichtingen als OPOC en het PCPO en alle andere overkoepelende organen voor basisscholen. Dus ja, op het moment dat die dus minder geld geven of minder geld voor leraren geven, dan ligt daar dus een probleem. Dan ligt daar het probleem. En ja, dan moet daar ook dat geld, dan moeten we kijken hoe we het Rijk zover kunnen krijgen dat daar dus meer geld beschikbaar is voor onze capaciteitsleerlingen.
Dus u zegt, het is niet iets wat we lokaal op moeten lossen, het heeft ook niets met OPOC te maken, het Rijk moet meer geld geven.
Nou ja, het is iets wat we niet lokaal kunnen oplossen, omdat als gemeente hebben we eigenlijk geen directe subsidierelatie met de basisscholen.
Nee, oké, okay, maar
even geld vanuit het Rijk.
Even voor de duidelijkheid, u zegt we moeten het niet lokaal oplossen, er moet vanuit het Rijk meer geld komen.
En we moeten kijken wat we lokaal kunnen doen om te zorgen dat dit opgelost wordt. En als dat zal betekenen dat we bij het Rijk dit moeten gaan aankaarten, dan moeten we daar die mogelijkheden voor bekijken.
Goed. U hoorde Jonathan Smit van Leefbaar Capelle. Meneer de Kok, reageert u hier eens op?
Ja, in essentie klopt het uiteraard dat de geldstroom van het Rijk waarschijnlijk een hele grote factor in deze is. Alleen ik heb in de gemeenteraad afgelopen maandag ook aangegeven dat er is een voor het basisonderwijs een sleutel dat per 22 leerlingen er 1 FTE aan leraar beschikbaar wordt gesteld. De hoogte van het bedrag wat de school, of de, in dit geval de schoolbesturen, krijgen, dat verschilt dan wel per district, omdat daar een of andere indicatie aan hangt. Maar de regel is per 22 leerlingen 1 FTE. En als ik dan kijk naar drie groepen van 33, dan is het rekensommetje snel gemaakt. Dat is ongeveer 4 keer 24. Dan zeg ik, dan is er dus waarschijnlijk, zover mijn informatie dus trekt, voor 4 FTE aan geld van het Rijk ontvangen, maar er wordt 3 FTE ingezet. En als je dat dan gaat proberen te verklaren, dan zeg je ja, waar blijft dat geld dan? En klopt dat? Want de Tweede Kamerlid onderwijsvoorlichting Bisschop heeft dat aangegeven. 22 leerlingen, 1 FTE.
Dus nou, u denkt er blijft geld hangen bij OPOC?
Nou, ik denk het. Kijk, je kan niet denken, je moet het feitelijk gaan vaststellen. En ik denk dat ik helemaal eens ben met Anneloes van D66. Het moet meer transparant. Je wil uiteindelijk, als het dus fout gaat, en je hebt daar gewoon schade van, dan wil je gewoon zien dat het geld dat binnenkomt, dat het inderdaad besteed wordt, daar waar het aan besteed moet worden. En ik kan niet zeggen of het niet gebeurt. Ik wil alleen graag zien dat het wel gebeurt. En dat mechanisme is er nu gewoon niet. Er is geen toezicht in die zin.
Nou, er moet geld komen. Stel nou, het is niet bij OPOC te vinden, het Rijk geeft niet meer. Er moet, ja, het moet door de ouders betaald worden. Hoeveel bent u bereid te betalen per jaar?
Ja, genoeg. Hè? Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen weer anders. Heel simpel, je wil dit gewoon niet. Dus inderdaad, als je zegt er moet geld bij, dan moet er eerst maar eens uitgelegd worden hoeveel geld erbij. En ik hoor meneer Smit zeggen, ja, we willen natuurlijk niet dat OPOC miljoenenverlies gaat leiden. Dat snap ik ook wel. Maar een leraar kost geen miljoenen. Laat dat ook duidelijk zijn. Dus als je over deze orde van bedragen gaat praten, dan praat je over veel kleinere bedragen. En ik ben het wel mee eens. Kijk, er zit natuurlijk een structuurelement in. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van, kijk, als er geld beschikbaar is, waarom besteed je dat dan niet?
Goed, u heeft gevraagd om meer transparantie, mevrouw Van der Klauw. Gaat die er ook komen, denkt u?
Nou, wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden op de vragen. We zijn ook wel van op de hoogte dat de wethouder inmiddels in gesprek is. En dat je naar gezamenlijke oplossingen moet zoeken. En dat is ja, wat meneer Smit ook aangeeft. Van, dat is een van onze vragen precies. Van wat zou al dan niet tijdelijk een oplossing kunnen zijn om meer handen voor de klas te krijgen? Om die groepen al dan niet in blokjes te splitsen. En het is natuurlijk inderdaad iets van het Rijk. Het Rijk heeft ook al aandacht gevraagd. Boris van der Ham heeft in december een motie ingediend, waarin hij aangeeft dat steeds meer leraren te maken heeft met grote klassen. En zijn vraag is van of daar inzicht in gekregen kan worden van hoe groot die klassen zijn en wat dat voor invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Dus wat dat betreft is er landelijk ook aandacht voor. Dus we zitten hier niet helemaal eenzaam te roepen in de woestijn. Maar en wij zijn ook van plan om hopen nog voor de verkiezing Boris van der Ham zich hierheen te krijgen, naar Capelle, om uitgebreider met hem hierover te praten met wellicht een grote groep mensen. Dus daar zijn we hard mee bezig. Maar ja, dat is een van onze vragen van waar ligt dan verantwoordelijkheid? Wie doet wat? Als er geld over is, waar mag dat aan besteed worden? Er zijn vaak hele creatieve oplossingen en hele simpele oplossingen te bedenken als je er maar genoeg creativiteit in stopt.
Ter afsluiting wil ik aankondigen dat wij inmiddels een burgerinitiatief zijn gestart. De doelstelling is om minimaal 40.000 handtekeningen binnen te halen. Het burgerinitiatief heet Stop Monsterklas en is uiteindelijk dus gericht op twee zaken. We willen gewoon streven naar normen voor groepsgroottes. Dat is er nu gewoon niet. En uiteraard streven we dan niet naar normen van 40 kinderen in een klas. En aan de andere kant willen we dus gelijktijdig bereiken dat gewoon er kleinere klassen komen. Daar is dus nu een burgerinitiatief voor gestart op Stop Monsterklas.
Stop Monsterklas?
Ja.
En waar vind ik dat?
Dat vindt u op Twitter, dat vindt u op Facebook en dat vindt u daar ook op internet. Er komt een deel bij om digitaal ook handtekeningen te gaan verzamelen. En uiteraard hopen we die zo snel mogelijk bij elkaar te hebben.